Gefeliciteerd, u bent door naar level 2. In dit level zijn een paar dingen anders. Boekestein is links geworden en de wijk een optimist. In Boekestein en de wijk level 2. De zonnigste afleveringen van het afgelopen seizoen met updates van Rob en Arend-Jan. Van Europa tot China en economie tot technologie, Boekestein en de wijk verkennen de contouren van de post-corona wereldorde. Vandaag, hoe China zijn hand overspeelt.
BNR Nieuwsradio. Boekestein en de wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekestein en de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met de gast, VVD-Europarlementariër Bart Groothuis.
Voor het eerst in 30 jaar, Bart, trof de Europese Unie sancties tegen China. Voor de mensenrechten schendingen tegen de Oeigoerse minderheid. Geen heel heftige sancties werd het gezien, maar de Chinese reactie was fors. Te fors?
Nou, ik denk wel te verwachten. Het is in Canada en Amerika ook al gebeurd. Waarom zou de Europese Unie niet toekomen? Het is wel zo dat er ook een Nederlandse parlementariër tussen zat.
Sjoerdsma?
Ja, we staan natuurlijk als een blok achter Sjoerdsma. Maar je moet je wel afvragen waarom hij in het middelpunt van de wereld, namelijk het Binnenhof van Den Haag, meent een motie te moeten vatten zonder debat en onderzoek in de VN. Om daar het zwaarste volkenrechtelijke kwalificatie toe te passen op genocide in Xinjiang. En of dat verstandig is geweest, weet ik niet. Maar ik denk wel dat ook Sjoerdsma had kunnen verwachten dat deze sancties.
Maar die motie werd wel bijna kamerbreed toch aangenomen.
Nee, de VVD staat niet tegen.
Nee, maar goed,
tegengestemd.
Maar wel heel brede steun in de Tweede Kamer.
Ja, het was vlak voor de verkiezingen. Dus dan
het is mij ook opgevallen waarom die discussie niet gevoerd is. Want ja, genocide is nogal wat.
Nou, het is een stoere naïviteit, denk ik. Je bent boos, maar je moet ook nadenken op strategisch niveau waar je wil landen. En ik denk dat je ook speelt theoretisch. Er zit een professor aan tafel. Je moet natuurlijk wel weten, als je bedreigingen verwacht, moet je onbeschikbaar maken voor die bedreigingen. En dat doe je in Brussel bijvoorbeeld of in de VN.
Ja, ik snap ook niet dat soort dingen niet gewoon via Brussel worden geregeld. Ja. Want dit heeft totaal geen zin. We hebben ook nog een akkefietje met ASML. Met de export van een lithografiemachine. Amerika wilde het niet. China wilde dingen heel graag hebben. Er zijn allerlei middelen om machtspolitiek te spelen. En we doen dit. Ja, ik begrijp dat ook niet hoor.
Kan Europa dit over zijn kant laten gaan? Deze tegenacties van China?
Om te beginnen moet ik natuurlijk zeggen, als je echt invloed op China wil hebben, dan zou je natuurlijk de EU en Amerika samen iets moeten laten doen. Dan heb je de grootste macht, hè? En dat en Merkel heeft dat investment pact er dus doorgejaagd. Hè. Dat was dat vanaf dit perspectief kan je dat natuurlijk bekritiseren.
Ja, gek genoeg heeft dus de Chinese staat, dus gemeend, ik meen ook niet al te strategisch om nu Europa in een soort anti-Chinees sentiment te moeten jagen. Ik vind het niet verstandig uit Peking.
Dat is wat ze doen.
Ze hadden ook een weg kunnen drijven tussen de VS en Europa door Europa te paaien.
Exact, heel goed.
En ik snap niet waarom ze dit doen.
Kijk, dat investeringspact dat Jan net noemt, dat is wel heel belangrijk hier. Dat is dus een pact. Het eind vorig jaar is gesloten. En dat beoogt een gelijk speelveld te krijgen. In de media wordt dat direct een handelspact genoemd, maar dat is niet zo. Het is opmaat naar een handelspact. Dus China moet zich nu aan een aantal spelregels houden die Europa bepaald heeft. Dus het verbod op, laten we zeggen, het overhevelen van kritische technologie naar China als je daar zaken wil gaan doen, dat mag niet meer. En je moet je ook aan bepaalde standaarden houden op het gebied van werk. Hoe arbeidsomstandigheden daar moet je aan houden. Als dat verdrag nog geratificeerd moet worden in het Europese parlement, en dat moet het, dan is dat een instrument van je welste. Hiermee kan je echt druk op China uitoefenen. Dus ik kan me ook wel voorstellen hoor dat Merkel er doorheen heeft gejast.
Omdat
Biden nog niet echt was aangetreden. Trump vreugdelam was. En dat moet gebeuren.
Maar het blijft natuurlijk dat je het EU-Amerika samen is sterker.
Ja.
Even over het investment pact. Want daar is iets leuks over te zeggen. Merkel heeft een deal gesloten met Frankrijk eind december. En heeft Macron gezegd, oké, dan doen we het nu nog. En jij mag het dan onder jouw Duitse voorzitterschap, mag je dat dan allemaal laten shinen. Hè? Maar ik wil het ratificeren in het Europese parlement tijdens mijn voorzitterschap in het eerste helft van 2021.
Ja.
En ja, nou het probleem is natuurlijk nu dat het Europese parlement, ja, die zegt nu van ja, met al die sancties van China en zo, we willen het eigenlijk helemaal niet.
Klopt, maar daar heb je toch een enorm drukmiddel. Hiermee kan je toch gewoon machtspolitiek voeren met zo'n investeringspact.
Op de agenda überhaupt komt, of je nou voor of tegen bent, maar de vraag is of het op de agenda komt als onze collega's gesanctioneerd zijn. Maar er is deze week nog een nieuw drukmiddel bijgekomen. De Nederlandse media heeft daar niet veel over bericht, maar dat is DJ Reinders, onze liberale Belgische eurocommissaris, heeft wetgeving gezegd, due diligence, dat is een moeilijk woord voor dat bedrijven. Ook de Duitse auto-industrie die fabrieken heeft in Xinjiang zelf in zijn supply chain moet checken of daar geen forced labor is. Bedrijven aansprakelijk zijn. Met andere woorden, wij gebruiken straks ons eigen bedrijfsleven ook als leverage in China, op China. Ja. Ja. En dat is een nieuw ballgame ook voor de Chinezen. En ik denk dat dat ook in overweging moet worden genomen. Er zijn nieuwe drukmiddelen op de markt. Ja. En dat komt omdat we dat is het laatste wat ik erover ga zeggen, maar dat is omdat het in onze eigen juridictie zit.
Ja.
Wij moeten doen wat in ons eigen vermogen ligt.
En nog sterker, Bart, is als je dus ook de consumentenmacht organiseert, als mensen dus in Europa weigeren om bepaalde jeans te kopen die in Xinjiang wordt gemaakt, dan worden de Chinezen echt
zo. Maar het is natuurlijk ook een enorme strijd die gaande is. Want realiseer je dat een heel groot deel van de wereldproductie van goederen, dat gebeurt in China. En wat nog veel belangrijker is, die Chinezen, die hebben de hele keten in handen van grondstoffen tot de productie en tot de export van die goederen. Dus daarmee hebben ze ook een drukmiddel. Dus wat we nu zien, en dit is eigenlijk ontzettend verklaarbaar, is een machtsstrijd die gewoon te maken heeft met het feit dat China opkomt en nummer 1 van de wereld wil worden. Wij Europeanen willen dat niet, zetten onze middelen in de strijd. Blinken is deze week in Europa geweest, in Brussel geweest, om de relaties goed te krijgen. En dat betekent dus inderdaad dat we nu wel een mogelijkheid hebben om gezamenlijk op te trekken. En dan wordt het lastig hoor voor China.
Is dat wat er gebeurt, Bart? Want jij zegt ook van China drijft Europa eigenlijk een beetje de Amerikaanse kant op.
Ja, ik begrijp dat niet heel goed waarom de Chinezen dat doen, maar ze doen het wel.
Ja, ik snap het ook niet.
Nee, ik snap het niet, maar ik denk wel dat wij nu gekalibreerd moeten reageren. En niet, niet te onstuimig zoals de afgelopen tijd is gebeurd. De Chinezen zijn drieledig. Het is een partner waarmee je gewoon zaken kunt doen. Waar heel veel productie plaatsvindt. Prima, ben ik erg voor. Het is ook concurrentie. En ook zeker op technologisch gebied is dat heb je due diligence nodig. Ik noem ook 5G. Maar het is ook een strategische rivaal. En voor al die drie vormen heb je een omgangsvorm nodig. En Europa is daar echt hard aan het werken, hoor. Mensen moeten goed zien wat er gebeurt in
Brussel. Bart, ik wil je iets vragen, want het is toch wel heel ingewikkeld. Laat het even helemaal vanuit de Chinese bril bekijken. Ja. En ook vanuit de Chinese diplomatie. Hè? Het is die Oeigoeren voor de Chinezen, dat vinden ze gewoon verschrikkelijk. En die mensen hebben een paar kleine aanslagjes gedaan. Maar dat is gewoon, dat moet gewoon opgelost worden. En ze schamen zich er ook helemaal niet voor. En ze gaan het ook echt niet zomaar veranderen. Hè? Dat is één. Hè? Twee is, die Chinese diplomatie is ook heel merkwaardig, vind ik eigenlijk. Hè? Ontzettend hard. En ze raken in paniek als ergens een vlag van Taiwan verschijnt en zo, weet je wel. En zijn zij flexibel genoeg, Rob en ook aan Bart, om zo te schaken dat dus hun exportargument prevaleert, dat ze ook kunnen toegeven of zo? Of is het zo dat ze bij die Oeigoeren er zo ideologisch in zitten?
Ze zitten er ideologisch in, maar er is nog wat anders aan de hand. Ze hebben gewoon met name tijdens de coronacrisis de ene fout naar de andere gemaakt. Ja. Ze hebben gewoon een hand overspeeld. Ze hebben geprobeerd om bijvoorbeeld BioNTech te kopen. Nou, daar zijn we nu heel erg blij mee, omdat die vaccins produceert. Ja. Maar wat nog veel belangrijker is die Oeigoeren is maar één kwestie van de vele.
Ja.
Waar ze eigenlijk de duimschroeven hebben aangedraaid in China. Hongkong is een andere, binnen Mongolië is een andere. Ja. De Zuid-Chinese Zee is een andere. Ze hebben amperzand nog een oorlog gevoerd met India. Dat heeft ontzettend veel kwaad bloed gezet. Xi heeft gewoon zijn hand overspeeld. En
Maar Rob?
Hij is al bezig om te handelen alsof hij nummer 1 is. En dat is hij nog niet.
Maar hij heeft een kaart.
Zo voelt hij zich wel. Maar hij heeft het tenminste gelijkwaardig aan Europa en de EU.
Ja.
En de VS. En zo gedraagt hij zich ook. Hij laat zich niks dicteren. En daar hebben we wel rekening mee te houden. Maar het is inderdaad wat Rob zegt. Je moet ook kijken welke drukmiddelen je zelf hebt. En die hebben we zeker nog.
Oh, die hebben we absoluut.
Sfeer, hebben we die veel meer dan we denken.
Maar dat ben ik met je eens. Maar even, ze hebben een kaart. Hè? En namelijk die klimaatcrisis. Zowel Biden als ook Xi vindt dat een heel groot probleem. En China is al 2 jaar bezig om als een soort leider van de landen te worden die klimaatcrisis gaan aanpakken. Dat is voor de Chinezen echt heel belangrijk.
Niemand die zoveel kolencentrales in de wereld bouwt.
Weet ik wel, maar ze zijn in de VN, weet je wel, zijn die commissie gaan leiden en zo. Ze probeerden dit echt.
2060 moeten ze energie-neutraal worden.
Waarom niet 2050?
Ja.
Waarom niet 2050?
Ja, anders veel groter.
Omdat
ze 10 jaar extra willen op ons.
Ja. Nee, maar het punt is, ik verdenk de Chinezen er vaak ook van om een datum verder in de toekomst te leggen dan dat ze werkelijk kunnen halen. Want 2035, volgens het 19e partijcongres uit 2017... moesten de leider worden, de technologische leider worden van de wereld. Nou, als dat zo doorgaat, jongens, dan is dat binnen in 2025 het geval. Dus het zou me niet verbazen als ze gewoon in 2040 energie-neutraal zijn. Het zou me niet verbazen. En als je kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt, ze zijn al de leider op het gebied van groene technologie. Nou, Met dit tempo gaat dat wel lukken, hoor.
Het grootste probleem is niet zozeer, zoals we het netjes zeggen, het is geen probleem dat de Chinese legerbrigades komen hier niet binnen van.
Nee. Nee.
Het probleem is volgens mij dat China te veel drukmiddelen krijgt op ons, zodat wij onze vrije samenleving gaan aanpassen. En daar moeten we volgens mij op sturen. Ook de
zeker.
Politiek, in onze eigen juridictie vooral. En dat is het belangrijkste taak die wij als politici ook hebben, om te kijken waar. Maar dat doen we ook met de Franse, Duitse as. Dat doen we ook met Rusland. Dat doen we zelfs met Amerika. Als dat de invloed te groot wordt op ons land, schakelen we dat. Dat is non-discriminatory. Chinezen mogen zeggen, ja, je hebt iets anti-Chinees. Ik ben niet anti-Chinees. Ja. Ik ben gewoon tegen te veel invloed van welke
land dan ook. En wat ik liever niet wil, is dat wij, laten we zeggen, beïnvloed worden door een autocratisch land dat een staatskapitalistische structuur heeft. Oftewel, economie is politiek. En economie is een politiek drukmiddel. Kijk wat ze doen met het Belt and Road Initiatief.
Maar op dit scherpe technologie is geopolitiek geworden.
Ja, zitten
in onze
absoluut.
Huiskamers, in onze politieke, technologische zenuwcentrum van onze samenleving.
Absoluut.
En dat is een ander speelveld dan vroeger. Ook is het ook een politiek-militair strategisch speelveld, 5G bijvoorbeeld.
Ja.
Dan moet je op nieuwe manieren over nadenken dan we vroeger deden.
Maar we moeten wel snel zijn. En jij zit in Europa en ik verbaas me gewoon wel niet over de debatten in Brussel, die vind ik eigenlijk best wel oké. Okay. Ja. Maar ik verbaas me over de debatten in de hoofdsteden, inclusief Den Haag. Je zult met een Europees industriebeleid moeten komen. Of je het wil of niet. Je moet dat doen. Ik begrijp niet waarom wij zo vasthouden aan Huawei en ZTE als bedrijven die bijvoorbeeld 5G leveren, terwijl we godbetere de winkel om de hoek hebben. Nokia en Ericsson. Ik snap hem niet. Ja. Dus je zult eigenlijk wel een beetje protectionistisch moeten gaan worden. Ik bedoel, ik haat dat woord, ik vind het vreselijk, maar ik bedoel, daar is geen ontkomen aan, hoor.
Open strategische autonomie noemen we dat, om wel te zorgen dat je een open houding houdt, maar wel letterlijk.
Ja, deze autonomie heet dat, dus het buzzword, maar eigenlijk is het gewoon een vorm van protectionisme.
Niet alleen was de Amerikaanse minister in Brussel, maar nou was afgelopen weekend ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken in Beijing.
Ja, en die hebben ook gezegd van, nou, laten we gezellig samen gaan werken.
Krijg je hier dan een soort nieuwe blokvorming?
Nee, dat denk ik niet. Kijk, China houdt niet van blokken. China houdt ook niet van bondgenoten. China die houdt van zakelijke relaties. Nee, dat is echt een heel groot verschil, hoor, tussen Europa en Amerika. Wij houden van bondgenootschappen. Dat willen we ook. Er zijn wel een paar organisaties waarin ze zijn toegetreden, omdat ze niet anders kunnen. Maar Rusland is hoe dan ook de junior partner van China.
Mm-hmm.
Je moet eigenlijk doen wat er gezegd wordt. Het is niet zo dat die gezamenlijk teamen om het Westen dwars te zitten. Dat willen ze wel. En dat willen ze ook allebei. Maar uiteindelijk bepaalt China de agenda.
Heel erg waar. Hè? Dat zie je dus ook in de hele gasrelaties. Hè? Van China koopt voor weinig lage prijzen gas van Rusland. Omdat ze Kazachstan aan uitspelen en zo. En China is natuurlijk vele malen rijker en succesvoller dan Rusland. Rusland is net zo groot als de gezamenlijke Benelux-economieën. China is een van de grootste economieën van de wereld. Hè?
Of is Kazachstan heel interessant. Heeft een Chinees cybersecurity bedrijf. Heeft Russische operaties van de militaire inlichtingendienst, hackers, hebben ze blootgelegd. Hebben ze publiek gemaakt. Dat is nog nooit eerder gebeurd, hè? Dat een Chinees cybersecurity bedrijf de operaties van een Chinese, van een Russische geheime dienst aanbrandt in Kazachstan voor geopolitiek doel. Ik vind dat ze het heel slim doen.
Ja.
Maar even iets anders. Kijk, de liberale wereldorde waar jullie hier vaak over hebben, die tekent zich hier af. En wil je met liberale landen, en strikt liberale landen, zaken blijven doen of en de rest links laten liggen? Ik denk dat het heel onverstandig is. De wereld wordt heel erg benauwd en klein. En we moeten ook kijken naar de invloedssfeer die China krijgt over de wereld. Die is gigantisch.
Maar Bart, dat is zo, hè? Maar hoe krijgen we het dan voor elkaar dat we hier een debat krijgen, ook in de Tweede Kamer?
Iets realistischer moeten we.
Dat realistischer is, maar waar we ook afstappen van die idiotie dat we handelsakkoorden niet willen. Ja, wij zijn het er denk ik hier wel over eens dat wij bepalen wat de toegang is tot de interne markt in Europa. Wij bepalen de standaarden. Andere landen hebben zich daartoe te conformeren. Een chloorkip, als wij hem niet willen hebben, komt hij er niet in. Ondertussen wordt dus wel het Mercosur-verdrag met Zuid-Amerika en het CETA-verdrag
en
in Canada.
Belachelijk.
Maar in mijn optiek, en ik denk dat we die discussie echt anders moeten gaan voeren, gaat het echt niet meer om een procentje meer of minder economische groei met handelsbedragen. Maar dit is het geopolitieke argument.
Absoluut.
Daarom heb je die handelsbedragen nodig. En hoe krijgen we die lui in de Tweede Kamer nou eindelijk eens een keer aan hun verstand gepeuterd dat dit niet langer kan?
En dat weet ik niet, ik zit in Brussel.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk, level 2.
Nou, met die parlementariërs is het nogal niet goed gekomen. Want als ik gewoon kijk de afgelopen maanden wat er gebeurd is in de Tweede Kamer, dan lijkt het soms wel als de gekte daar is losgebroken. Met 18 partijen, mini-fractietjes.
Ik moet er
dat
zo
wordt
aan
denk ik
wennen.
Alleen maar erger, Jan.
Ik moet er zo met al die partijen. En dan denk ik ook, ik voel me dan een beetje een oude zak. Dat was toch in mijn tijd ietsje beter.
Ja, ik ben dus wel optimistisch geworden over de internationale betrekkingen, maar pessimistisch over ons eigen parlementaire bestel.
Tja. Nou, dan moeten we nu over China praten.
Ja.
Nou, even laat ik nou eens de stelling verdedigen dat het misschien ook allemaal wel meevalt. Hè? Aan de ene kant is het zo dat China is niet een land dat graag oorlogen voert. Het vermijdt liefst oorlogen, gebruikt ook economische macht. En het geval is natuurlijk dat het Westen en China is natuurlijk ongelooflijk met elkaar verweven. Denk maar aan de Apple-laptops en zo. En dat is op zichzelf genoeg, gaat daar in een enorme matigende werking vanuit. Die coupling zou dus ons allemaal heel erg arm maken. En de Chinezen ook. Ze houden ook groot.
Maar je ziet toch wel een beweging in die richting. Ik kijk ook wat er in juni is gebeurd tijdens die G7-top. Hè?
Ja.
En dat is natuurlijk wel echt interessant. En als je mensen spreekt nu uit Rusland en China, dan heb ik de stellige overtuiging dat ze helemaal kapot zijn geschrokken over wat er in Engeland is gebeurd met de G7-top. Hè? Want daar zaten dus ineens. Zaten daar de vertegenwoordigers van meer dan 2 miljard mensen uit de rijkste landen ter wereld aan tafel.
Ja.
En eigenlijk zie je dat daar een anti-Chinees, maar ook feitelijk anti-Russisch front is gevormd.
Ja.
Dus in die zin heeft China zijn hand overspeeld. Ik denk dat die vraag niet helemaal goed te beantwoorden is, want het ligt wel in de lijn van de verwachtingen dat als een land opkomt, in dit geval China, en assertiever wordt, dat reacties teweeg brengt in de rest van de wereld. Dat was voorspeld. En dat is ook uitgekomen. En dat alleen maar tot grote rauwigheid leidt in de internationale betrekkingen, is een ding dat zeker is.
En wat ik zo interessant vind is, die G7-top was inderdaad veel echt anti-Chinees. Je zag daar gewoon meer samenwerking. Ja. Dat is heel
NAVO
interessant.
NAVO ook, hè, Arend-Jan.
En NAVO ook. En vervolgens komt die Europese top. We moeten toch even eraan verbinden. Dat dus eigenlijk zeiden Macron en Merkel terecht. Want wij vinden gewoon dat we bij een top ook Poetin moeten uitnodigen. We moeten gewoon zaken gaan doen. Mm-hmm. En dan zie je Nederland op zijn kleinste.
Ja. Ja, nou ja, dat gaat dan over Rusland. Maar ik ben het heel verschrikt met je eens. Kijk maar, China die heeft in die zin wel zijn hand overspeeld door die hele kwestie met die Oeigoeren.
Ja.
Realiseer dat eind vorig jaar is er nog even een investeringspact doorheen gejast tussen de Europese Unie en China voordat Biden kon aantreden. Tot groot chagrijn van Biden overigens. Dat was op zich, vond ik, een heel goed pact om dat je daarmee een gelijk speelveld in China kan afdwingen. Dus einde met dumping en einde gewoon aan die verplichte overdracht van technologie. Door wat er in Xinjiang is gebeurd, is dat pact van tafel gegaan. Nou, echt tot groot chagrijn ook van Xi. Want dat moest de opmaat worden voor een pact in de richting van een handelsakkoord.
Ja. En wat ik ook niet zo goed begrijp is, kijk, waar Xi het meest beducht voor is natuurlijk een consumentenstaking van producten die uit Xinjiang komen. En dat kan georganiseerd worden. Dan praat je over solar panels, zonnepanelen, je praat over jeans en zo.
Ja.
En dat kan ook zelfs het Westen op zo'n manier doen dat de regering een beetje de andere kant op kijkt en dat de NGO's het vuile werk doen.
Ja, dat is absoluut het geval. Maar goed, daar hadden we het al eerder over. Er worden ook hoge eisen nu gesteld. En dat gaat steeds erger worden aan Europese bedrijven en Amerikaanse bedrijven. He, die moeten nu zorgen dat ze niet met foute organisaties zaken doen in China. Ja, dit heeft wel grote gevolgen hoor. En ik heb steeds meer het gevoel dat er een soort nieuwe koude oorlog is uitgebroken. Niet alleen met Rusland, maar nu ook met China. Dus daar zit echt wel een groot probleem in hoor.
En dan wil ik je een vraag stellen over Rob. Moet je luisteren. We zeggen altijd dat China die kijkt 100 jaar vooruit, hè, bijna 1000 jaar vooruit. En we hebben daar een grote bewondering voor ze doen. Maar eigenlijk, het spel dat ze nu spelen, ik weet niet of ze dat gaan winnen.
Nee, dat denk ik niet. Want kijk, die G7-top, die heeft voor mij echt wel de ogen geopend.
Ja.
In die zin ik was niet verbaasd dat dat ging gebeuren. Hè, dat er zo'n front werd gevormd tegen China. Maar je ziet ook dat de reacties in China zelf echt heel verbeterd zijn. Hè? Er is een speech geweest van Xi. Ja. Ter gelegenheid van de 100-jarige bestaan van de Communistische Partij.
Met Taiwan erin.
Ik heb nog een keer de Chinese minister van Defensie mogen aanhoren. Ook ongemeen hard. Ja. Echt ongemeen hard. Het lijkt wel of de toon nog harder is dan tegen Trump. Want ik heb het gevoel... Over Trump, dat dachten die Chinezen, nou ja, weet je, die man die spoort niet, laat maar gaan. Maar Biden spoort in de ogen van de Chinezen wel. Heeft veel meer ervaring en doet nu iets wat Trump ook had moeten doen, namelijk de wereld verenigen. En dan zie je dus dat dat echt enorme consequenties heeft. En dus de Xi die heeft een ongemeen harde speech gegeven in de richting van Amerika. Zeg van, als je met je poten wijst naar Taiwan, dan heb je bij wijze van spreken oorlog. Wij laten ons door niets en niemand meer knechten. Ja, dat is wel taal die we lange tijd niet hebben gehoord. Hoor. Dat staat haaks op dat hele idee van China. Die zegt van, ja, maar wij zijn voor de wereldvrede. Wij zijn een land dat houdt van harmonie. Nou, wat daar gebeurd is, maar ook natuurlijk wat in het Westen gebeurd is, dat heeft niks met harmonie te maken.
En bovendien, mocht dat allemaal ook zo uitpakken, hè, dat is een enorm PR-verlies voor China. Want dit soort dingen, die zien er niet mooi uit. En de hele wereld ziet dat.
Ik vraag me echt af wat dit gaat betekenen. Ik denk dat de Chinezen nu volle kracht vooruit zich gaan richten op de ontwikkeling van de interne markt. Er zijn toch 1,4 miljard ja, Chinezen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat ze afspraken moeten maken met bijvoorbeeld Afrikaanse landen over de toevoer van grondstoffen.
Ja.
Ze moeten afspraken maken, ook met de Europese Unie, over de toevoer en met Rusland van eten.
Ja.
Ik bedoel, ze hebben gewoon een tekort aan landbouwgrond. Dus ze moeten voedsel hebben. Dus die strijd die gaat zich, denk ik, verleggen in de toekomst naar de toegang tot landbouwgronden, tot energievoorraden, tot grondstoffen. Afrika wordt dan natuurlijk een belangrijk continent. En je ziet nu dat het Westen zich aan het verenigen is om dat weer te voorkomen.
We moeten dus de interdependentie op allerlei terreinen aanwenden om de Chinezen tot matiging te dwingen.
Ja, de vraag is alleen of dat gaat lukken. Dat hebben we ook gedacht, dat dat zou gaan lukken met Rusland. Want daar hebben we natuurlijk... Dat is onze Europese Unie grootste handelspartner. En desondanks annexeren ze de Krim. Ja. Dat past gewoon niet in het beeld. Jij refereert terecht aan die interdependentietheorieën. Dus naarmate je meer gaat samenwerken, bevordert dat de stabiliteit en ontstaat er in geen oorlog. De Krim heeft dat wel gelogenstraft.
Dat is waar.
Er zijn natuurlijk een aantal zaken voor China waarvan men zegt van ja, maar dit willen we absoluut niet toestaan. En dat is de Zuid-Chinese Zee. Daarvan zeggen ze, die is van ons. Zeer de vraag wat daar gaat gebeuren. Taiwan begint steeds groter issue te worden. Hongkong is al verloren. Dat wordt gewoon totaal geïncorporeerd. Hetzelfde geldt voor binnen Mongolië. Hetzelfde geldt ook voor Xinjiang. Helemaal in het westen van China. Dus ja, wat dat betreft staat ons nog wel wat te wachten.
Het zal een combinatie moeten zijn van dus interdependentie, dus markttoegang tot de EU-regulering en daarnaast ook militaire balance of power.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een groot probleem voor het Westen. Althans voor Europa, die wil dat niet. Wij denken niet meer militair. En daar zit natuurlijk in belangrijke mate ook wel een hele goede gedachte achter, dat je gewoon geen oorlog wil. Het probleem is alleen dat je hebt daar geen keuze in. Europeanen, zeker in Nederland, denken dat wij een keuze hebben. Ze denken dat als wij ons maar niet agressief opstellen, dat een ander dat ook niet gaat doen. Nou, dat hebben we met terrorisme gezien bijvoorbeeld. Dat overkomt je. Geopolitieke veranderingen, opkomst van China, grote veranderingen en de grote fricties die dat met zich meebrengt, dat overkomt je. Het is geen keuze. Wij denken iedere keer maar dat het een keuze is. En dat is het niet.
Als je de vrede wil bewaren, bereid je voor de oorlog.